Ja, we gaan weer beginnen met de Bijbelstudies over de Romeinenbrief. En wij zijn gebleven in Romeinen 8. En de laatste keer hebben wij stilgestaan bij het gehele hoofdstuk en hebben ook een overzicht met elkaar besproken. En ook het overzicht in punten op het bord gezet. En ik zie dat zelfs nog ook nog achter mij. Waar je eigenlijk de hele layout, de hele structuur ziet van Romeinen 8. Maar we willen vandaag aanvangen, nu we de hele structuur hebben gezien, om Romeinen 8 vers voor vers te verklaren. En dat is heel erg belangrijk, want hier in Romeinen 8 geeft de apostel Paulus ons de oplossing waar hij zo mee worstelde en waar ook wij als gelovigen vaak in de praktijk van ons leven, geloofsleven, zo vaak mee worstelen. Zelfs de dichter van lied 220, volle verzekering, Jezus is mijn, bracht die worsteling van hem onder woorden. En ook al heeft hij prachtige coupletten geschreven die over de verlossing gaan en over het volgen van de Heer Jezus gaan, zegt hij op een gegeven moment wel, volle onderwerping zijn eigendom, in hem te rusten, heerlijk genot, het eigen ik doden, zijn wil alleen, rijk in mijn heiland, leven voor God. Ondanks die mooie verzen, zegt hij wel op een gegeven ogenblik, het eigen ik doden. En ergens geeft hij daarmee aan dat hij Romeinen 8 in zijn leven niet heeft begrepen. Want dat was Paulus, hè? Proberen het eigen ik te doden in Romeinen 7. En daar werd Paulus heel erg verdrietig van. En ook wij in ons eigen leven, als wij die strijd aangaan met de zonde in ons vlees, dan worden wij daar alleen maar triest van. En het is van belang daarom dat wij niet alleen Romeinen 7 bestuderen, maar ook Romeinen 8. En dat we zien welke oplossing de apostel Paulus ons geeft. Dat we gaan van Romeinen 7 ook naar hoofdstuk 8. En ik hoop dat deze studies u persoonlijk ertoe mogen helpen dat u die stap in het geloof ook mag maken, dat de ervaring van Romeinen 7 verwisseld mag worden voor de ervaring die, de geloofservaring ook die de apostel Paulus ons schetst in Romeinen 8. En zoals we hebben gezien, het gaat er niet zozeer om in deze hoofdstukken, hoofdstuk 5, 6, 7 en 8, dat je dingen gaat geloven. Er wordt geen geloof van ons gevraagd. Er wordt eigenlijk van ons gevraagd opdat wij een aantal dingen zouden weten. Het gaat over het weten. En het probleem van heel wat een gelovige is, en ook van wij en van onszelf persoonlijk is, vaak dat we niet van de geestelijke dingen voldoende op de hoogte zijn. We weten het vaak niet. En omdat we het niet weten, en het antwoord niet weten, worstelen we dan eigenlijk met de zonde en met de vragen die er omheen. Laten we maar beginnen met wat verzen te lezen in Romeinen 8. En ik wil eigenlijk alleen maar stilstaan bij de eerste vier verzen. Hoewel vanochtend dat niet zal lukken om ze alle vier te behandelen, dat weet ik nu al. Maar dat geeft niet, we gaan dan volgende week gewoon weer verder. Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God echter heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Dat maar als eerste stap. Ja. We hebben in Romeinen 8, dus tweede jaar, toen we ook nog even bij Romeinen 8 stilstonden, dus gezien in zijn geheel. En we hebben gezien dat Romeinen 8 een zevenvoudige verdeling maakt van het thema van Romeinen 8. En het thema wat je de bovenkant schrijven is zoonschap. Het gaat hier in Romeinen 8 over zoonschap. En over de adoptie, het geadopteerd worden als zoon. De aanneming tot het zoonschap. En wat is nou zoonschap? Zoonschap kom je Romeinen 8 verschillende malen tegen. En dat is zo'n moeilijke kreet. Maar waar wordt zoonschap door de apostel Paulus in het Nieuwe Testament steeds in welk beeld gebruikt? Hij zet tegenover zoon, zet hij aan de andere kant een slaaf. Een slaaf tegenover een zoon. De slavernij tegenover het zoonschap. Daarnaast nog een tegenstelling in de Bijbel tussen zoon, en er wordt meer bedoeld de volwassen zoon, en een kind. Ook dat beeld komt naar voren. Maar laten we maar eerst stilstaan even, om het even op te halen, de tegenstelling die Paulus maakt is tegen tussen een slaaf en een zoon. Nou, je kan bijvoorbeeld, als je daar een voorstelling van wilt maken, zou je naar, in je gedachten, en er zijn wel films over gemaakt, naar de Verenigde Staten kunnen gaan, waar je die katoenplantages had in het zuiden van de Verenigde Staten, waar zo'n 100 jaar geleden of nog langer geleden in de 19e eeuw, op die katoenplantages negers uit Afrika als slaven te werk werden gesteld. En op zo'n katoenplantage moet je maar voorstellen, stel dat je daar allemaal slaven hebt die in slavernij zijn, die geketend zijn en die moeten werken onder de heerschappij van de slavernij, heb je daarnaast vaak dat je daar zag een huis waar een vader woonde en die vader, zal ik maar zeggen, die had een zoon. En die zoon, ja, die had deel eigenlijk aan alles wat zijn vader had. Het was een tegenstelling. Die zoon die was helemaal vrij. Die was helemaal niet gebonden aan de slavernij. Die slaven wel, die negers. En zo moet je het in feite zien dat de mens van nature een slaaf is van de zonde. En hij leeft onder de heerschappij van de zonde. Hij zit onder die slavernij. Daarentegen kan je geroepen worden, geadopteerd worden door de Vader in zijn schepping tot het zoonschap. En dat is een adoptie. En als je als zoon geadopteerd wordt in de Bijbel, dan ontvang je erfrecht. En dan mag je ook gaan erven hetgeen van de Vader is. Toch moeten we ons realiseren, zodra wij onder de heerschappij van de zonde als slaaf worden vrijgekocht en onder die zonde vandaan worden gehaald en in de vrijheid worden gebracht, worden vrijgemaakt en we krijgen de adoptie, de aanneming tot het zoonschap, dat een toekomstige zaak is, dat zoonschap. Pas, je zou ja kunnen zeggen, om maar bij die katoenplantage te blijven, als die vader ooit overlijdt, dan pas wordt het testament opengemaakt en wordt er door de notaris gekeken wie er allemaal erven. En dan is er één belangrijk Bijbelse regel, Bijbels principe, dat als het testament dan wordt opengemaakt, En stel dat die zoon die beschreven staat in het testament, die eigenlijk de adoptie heeft tot een zoonschap. Want hij was eigenlijk helemaal geen zoon van de vader, hij is gekocht en betaald. En dat niet alleen, hij is niet alleen vrijgemaakt, hij is ook nog zelfs geadopteerd als een eigen zoon. En hij staat in de akte. Maar stel nu dat die zoon nog minderjarig is. Volgens de Bijbel. Erft die dan? Dan erft die niet. Ook al zegt de Bijbel bijvoorbeeld in Galaten 4. Ook al is die eigenaar van alles. En daarom zit tussen het vrijgekocht worden als slaaf van de zonde. En het uiteindelijk ontvangen van de heerlijkheid, van de adoptie, van het zoonschap, zit daartussen dat we eerst nog kind zijn. En dat er van ons verlangd wordt dat we van kind groeien naar het zoonschap. Een ander beeld. We worden geroepen uit deze wereld. En er wordt van ons gevraagd dat wij onze roeping bevestigen, vastmaken. Dat we waardig gaan wandelen aangaande de roeping waarmee we geroepen zijn. Zodat we bevestigen dat wij waarachtig een zoon zijn. In principe is een ieder, laat maar zo voorstellen, in principe staat een ieder in de akte al reeds opgeschreven hoor. En men mag allemaal groeien naar het zoonschap, maar uiteindelijk zal moeten blijken of we niet alleen verlost zijn, vrijgemaakt van de slavernij der zonde, en dat is een zaak die ligt helemaal aan Christus kant, maar of wij ook door Gods hand ons zo hebben laten leiden en ons laten opvoeden in ons leven, dat we waardig gewandeld hebben aangaande de roeping waarmee we geroepen zijn, dat we waarachtig ook in Christus een zoon zijn en dat we zullen erven. Begrijpt u dat? Dat is je roeping bevestigen. Dat is je roeping vastmaken. Voorbeeld, een Judas. Dat is geroepen, evenals de andere 11, volg mij. En hij was de Heer Jezus Christus gevolgd. Hij had deel aan een geweldige roeping. De roeping van discipel. De roeping van apostel. En eigenlijk een roeping tot een zeer voorname plaats in de toekomst. Onder het Joodse volk. Want die 12, die zullen eenmaal zitten op 12 tronen. Hè? En die 12 stammen van Israël richten, leiding geven, enzovoort. Straks als Jezus Christus wederkomt. Hun namen staan zelfs nog geschreven op de fundamenten van het hemelse Jeruzalem. Alleen één naam komt daar nu niet meer voor. Welke naam? De naam van Judas. En waarom? Omdat hij zijn roeping niet vastmaakte. Omdat hij zijn roeping vergooide. En een ander nam zijn plaats in. En wie was dat? In Handelingen 1. Matthias. Ander voorbeeld. Een heel veel voorbeelden te geven. Bijvoorbeeld een Esau. Ja. En wat had hij? Het eerste geboorterecht. En wat deed hij? Hij verkocht het voor een bordje linzensoep. En hoewel hij later die zegen met tranen zocht. Hè, dat vinden we in het Nieuwe Testament. Heel gedeelte daarover is voorbeeld gegeven. Hij zocht het onder tranen. Hij ontving het niet meer. Daarom het wandelen waardig. Aangaande de roeping waarmee we geroepen zijn. Waardig dat je realiseert. Hé, ik heb een verkiezing. Een verkiezing tot het zoonschap. Dan wordt het heel belangrijk ook dat heel serieus te nemen. En ook Romeinen 8. Ook daadwerkelijk. Als waar er zo realiteiten doen zijn in je leven. Dat waarachtig die groei van kind, van baby. He, naar peutertje, naar kleutertje, naar puber, naar volwassenen in het geloof, dat die groei er komt.
Was dat ook voor Ananias? Of was dat alleen voor
Ja, die hebben in feite ook hun roeping verspeeld. Eigenlijk ook zo'n voorbeeld van mensen die er zo tegen de geest van God ingingen. Dat ze dat zelfs ook met de dood moesten bekopen. Ja. Als voorbeeld werden gesteld, inderdaad. Zo zijn er in de Bijbel verschillende voorbeelden helaas te geven. Ja. Goed, dat is dus die verhouding steeds in de Bijbel. Tussen slaaf van de zonde, vrijgemaakt worden van de slavernij, wedergeboorte, nieuwe schepping, vul maar in. En onder elke bediening heet het soms weer iets anders, maar dat maakt niet zoveel uit. Het heeft te maken dan met de hoop waar naartoe gekeken wordt. Maar in feite wat er plaatsvindt met al die gelovigen, is steeds eigenlijk hetzelfde. En daarna gewoon hier in het leven een groei krijgen. En dat werd Ananias en Safira ontnomen. Die bleven steken in dat kindschap. Het is verschrikkelijk hoor, als je geen tijd krijgt in het leven om je roeping in feite vast te maken. Om verder in feite te wandelen in het geloof. Naar het zoonschap toe. Dat is nodig. En daarom is heel dit leven is misschien wel één grote test. Een testcase. Waarin de Heer ons door de omstandigheden in ons leven ons beproeft. En kijkt wat daar naar boven komt. Of we groeien door die omstandigheden heen naar dat zoonschap. Wat u? Hoe is het allemaal begonnen? Nou, we hebben gezien in Romeinen 5, vers 12, het inkomen van de zonde en daarna, als gevolg van de zonde, de dood. En we zien dat vervolgens de heerschappij van de zonde en de dood over de mens, Adam en zijn zaad, beroofd heeft van het kindschap. Want zo moet u wel zien, Adam en Eva in het paradijs waren in feite, hadden deel aan het kindschap. Het waren eigenlijk baby's in het geloof. Adam was gemaakt, geschapen naar het beeld van God. Hoewel dat beeld tegenwoordig helaas helemaal verwrongen is door de zonde. Toch wordt dat beeld weer hersteld in de opstanding. Want Romeinen 8 vers 29 zegt. Romeinen 8 vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft. Heeft hij ook tevoren bestemd. Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns zoons. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Ja. Het gaat om het eerste deel van het vers. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns zoons.
Dat gaat vanzelf.
Ja. Dat is een bestemming. Dat is het doel. Toen Adam zondigde, werd de schepping dienstbaar en onderworpen aan de vruchteloosheid. Vers 20 van Romeinen 8 gaat erop in. Romeinen 8 vers 20. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig. Nee, het is niet vrijwillig geweest dat de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen werd. Maar dat is het gevolg van het zondige van Adam. En daarom, ook al is het zo, moeders en zusters, dat wij worden vrijgemaakt van de slavernij, is het nog steeds zo dat we hier in dit aardse leven als verlosten, net zoals de onverlosten, de niet-gelovigen, nog steeds delen in het zuchten, en het kreunen eigenlijk staat er, van de schepping totdat de dag der verlossing voor ons aanbreekt. Want dan staat er ook, als je dat doorleest, als we vers 20 weer opzoeken, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daarom onderworpen heeft, in hopen echter, opdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Het zuchten van de schepping. En ook wij, dat moeten we ons goed realiseren, hebben daar deel aan. En dwars eigenlijk tegen de situaties en de omstandigheden in van dat zuchten, wat een ongelovige en gelovige net zo goed overkomt, verlangt de Heere dat wij niet zien en toch geloven, en dat wij niet alleen tot geloof komen in Jezus Christus en verlost worden van de slavernij der zonde, maar dat we ook door het geloof gaan wandelen en dat we ons geloofsoog gericht houden op Jezus Christus en dat er een groei komt van het kindschap tot het zoonschap. En dat waar wordt. Dat wij die vrijheid straks van de heerlijkheid der kinderen Gods gaan genieten. Want om te erven moet je een kind zijn van je. Van je vader. Als je geen kind bent van je vader, kan je nooit erven. Ja. En we zijn kinderen. En straks zal die vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods er zijn. Ja.
Is dat alleen geloof of
nou, daar gaat hele Romeinen 8 over. U loopt op één. U stelt daar wel de kernvraag. Ja.
Nee, maar zo kan dit. Voordat we ook niet al denken, daar ben je mensen vaak op.
Tuurlijk.
Want ik denk, als je nou je leert hier kennen, hè, dan ben je 10. Ik krijg geen tijd meer omdat je weggenomen wordt. Je op jonge leeftijd ben ik tijd om te groeien. Dat is zo schat.
Ja, dat laat ik maar aan de handen van de Heer over.
Ja, maar dan moet je je eigen weg gaan bevestigen in je leven tot zo schat.
Ja, maar
dat niet meer kan.
Nou, stop, ja, goed.
En toch is dat geen, en dat leert nou juist Romeinen 8. Romeinen 8 leert nou juist dat het geheim is dat je denkt, nou ja, dat zal wel zijn. Het eigen ik dode zijn wil alleen. Nee, dan is het mis. Want er zit, eigenlijk is het een werking van Gods wegen in ons leven. En het enige wat we maar hoeven te doen, is die toe te laten. Maar het grote vraag is, laten wij dat in het geloof toe, of verzetten we ons daartegen?
Nou, dat is een stuk antwoord.
Zegt u?
Dat was de kant op.
Dat was de kant op. Ja. En daar wijst in feite Romeinen 8 ons heen. Goed. Geestelijke machten kwamen in Eden tussen beiden, de slang. Om de mens van zijn maker, Jezus Christus is de maker, te scheiden. Maar de positie, en dat moeten we goed begrijpen, in Christus is nu veel meer zeker en veel vaster dan ooit de positie die Adam en Eva in het paradijs hadden. Want wat lees ik in Romeinen 8 aan het eind, vers 38, en dat is onze verzekering, vers 38, want ik ben verzekerd. Waar is die dan zo zeker van? Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, ook geen slang, ook geen slang, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diep, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. U ziet dat deze positie die wij als gelovigen hebben, veel hechter, vaster en zekerder is dan Adam en Eva ooit hadden. Want die konden dat niet zeggen hoor, in het paradijs. Niet zal mij kunnen scheiden van. Want ze werden wel gescheiden. En waarom komt dat? Adam stond nog in een positie als kind. Wij worden geroepen tot het zoonschap. En in feite zullen wij gekend worden zoals wij in wezen door de verkiezing van God nu zijn. En eigenlijk, als je dat zo vergelijkt, die positie in Adam die viel, en die positie in Christus die we nu door het geloof bezitten, zijn eigenlijk twee posities van de mens. In Adam wil in feite zeggen in het vlees, in Christus wil in feite zeggen in de geest. En daar handelt juist dat eerste gedeelte van Romeinen 8 over. Of in het vlees zijn, of in de geest zijn. Of in Adam, of in Christus. Twee sferen. Of zijn. In het vlees, onder de slavernij van de zonde. Of deel hebben aan Christus, de geest van het zoonschap. Waardoor je geen slavernij meer ontvangt, maar vrijheid ontvangt. Al verzoening, trouwens, gaat te ver. Al verzoening zegt dat in feite alle mensen deel krijgen aan een totale verlossing zonder meer. Maar de mens, zou je kunnen zeggen, voor ieder mens is het gevolg van de val van Adam in de zonde weggenomen. Het is waar, het Lam van God heeft de zonde van de kosmos, van de wereld, weggenomen. En daardoor is de mens van nature, ieder mens voor God, in dezelfde positie gekomen in feite als Adam en Eva. Namelijk dat ze voor ook ieder mens in feite voor een keus wordt geplaatst. Adam en Eva mochten kiezen, waaruit mochten ze kiezen. Aan de ene kant was daar de boom des levens, en aan de andere kant was daar de boom der kennis van goed en kwaad. Maar de verloste mens, die heeft dus in zijn leven gekozen nu reeds om te nemen van de boom des levens, Jezus Christus. En is daardoor veel verder, begrijpt u dat, dan ooit Adam en Eva waren. Daarom heeft hij die verzekering waar Romeinen 8 mee eindigt. En waar we van kunnen zeggen, volle verzekering, Jezus is mijn. We hebben deel aan de zoon. We hebben deel aan het zoonschap. Romeinen 8, als we daar naar kijken, de eerste vier versen. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Veel vertalers vinden, en dat waren onder andere de Statenvertalers, die vinden dat die eerste tekst van Romeinen 1 wel een beetje te ver gaat. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die zeggen, nou, dat is mooi. Dus je kan er alles doen en laten in je leven wat je wil. Er zal geen veroordeling zijn. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En voor al de Statenvertalers en de orthodoxen, die waren het daar niet mee eens. En u kunt u dat ook in de Statenvertaling opmerken. Want in vers 1 zit een groot verschil tussen de NBG en de Statenvertaling. Want de Statenvertaling die heeft er wat aan toegevoegd, wat in de grondtekst nergens voorkomt. En wat hebben ze dan voor toegevoegd? Nou, een indien. Indien wij niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat hebben ze toegevoegd. Maar dat indien, dat als die voorwaarde, die komt in de grondtekst helemaal niet voor. Dat hebben ze geleend. Dat hebben ze geleend. Want in vers 4 van Romeinen 8, daar staat, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. En dat hebben ze geleend, dat hebben ze gekopieerd, naar vers 1, en daar ook maar even bij gezet. Van, ach, dat past wel mooi, hè, daarin. Maar het is pure schriftvervalsing. Het is ook niet correct. Men vindt dat allemaal wel schadelijk, dat het er zo staat, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar dan komt het toch dat men dat vers niet goed verstaat. En hoe komt dat? Dat komt omdat men altijd heiligmaking gaat koppelen aan vers 1. Maar, ja, dat is helemaal tegen de vrije genade die de apostel Paulus hier in Romeinen 8 benadrukt. Het is een geest, die we ook al tegenkwamen in Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet, is het. Deze mensen worstelen eigenlijk nog steeds met Romeinen 6. En ook met vers 15. Altijd die vragen die orthodoxen opwerpen, omdat zij zo stoeien met hun zonde. Vers 15 van Romeinen 6. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Men heeft zo'n raar kijk op het geloofsleven. Oh, als er dan geen veroordeling meer is, oh, dan kan je lekker gaan zondigen. Alsof dat bij de gelovigen naar boven zou komen. Wat dan? Het is juist om dat soort mensen te beantwoorden dat de genade van God zo rijk en vrij is, dat Paulus echt die vragen behandelt. Zullen wij dan zeggen, mogen wij de zonde blijven of dat de genade toenemen? Ja, wel nee, dat heeft er niks mee te maken. Want dan zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Het zijn eigenlijk vragen of gedachten die helemaal niet in de verlossing passen. Helemaal niet in de vrijheid passen. Maar men komt altijd met die tegenwerpingen, die je dus ook in vers 1 van Romeinen 6 en vers 15 van Romeinen 6 vindt. En daar hebben ze ook in Romeinen 8 vers 1 er maar bij de tekst wat bij verzonnen. Maar dan doen we wel het woord van God geweld aan. Ja. Men maakt er dus van, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, als wij maar niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En die voorwaarde, die is er niet. Dit is in feite juist als je dit soort mensen zo hoort praten, dan zijn dat mensen met een wettische geest. Een wettische geest. Het gaat juist tegen de schrift en tegen het verlossingswerk van Jezus Christus in. Want laten we wel zijn, wat hier in Romeinen 8 vers 1 staat, dat ligt niet aan mijn kant. Dat ligt aan de kant van wie? Van God. Aan de kant van de Heere Jezus Christus. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, is geheel afhankelijk van het werk van de Zoon. Is niet afhankelijk van mij, is afhankelijk van Hem. En we moeten goed begrijpen in de Bijbel. Als wij willen gaan wandelen naar de geest waar Romeinen 8 over spreekt, en er zou toch nog een kans zijn dat wij veroordeeld zouden worden, dat die zonde ons nog steeds zo in zijn grip zou kunnen krijgen dat wij onder het oordeel zouden komen, moeders, dan zou dat wandelen onder de geest nooit goed zijn. Wij moeten eerst vrij zijn om dan te kunnen gaan wandelen naar de geest. We moeten eerst vrij zijn om daarna heilig gemaakt te kunnen worden. We moeten eerst vrij zijn om daarna in de dienst van God te kunnen komen. Want dat is heiligmaking, hè? Wat is heilig? Heilig is in feite apart gezet worden. Dat is heilig. Niet dat je een heilig boontje bent of zo, dat je zo'n brave borst bent, dat is het woord heilig niet. De priesters die werden geheiligd. Die mensen werden geheiligd onder Israël. Waarom? Omdat ze apart werden gezet als priester. Waarvoor? Om God te dienen. En het volk te dienen. De dienst van God, daar kwamen ze in. Voorwerpen. Zoals schepjes en kannen en snuiters en weet ik het allemaal. He, al die attributen van de tabernakel en de tempel. Die werden allemaal geheiligd. Die werden apart gezet. Die werden alleen maar daarvoor gebruikt. Alleen maar voor de dienst van God. Mochten nergens anders voor worden gebruikt. Dat is het woord heilig. En heilig maken wil zeggen dat je apart wordt gezet. En dat je komt in de dienst van God. Maar dat kan alleen maar, ja, als je vrij bent gemaakt. En dat je weet, er is nu geen veroordeling meer voor mij. Ik ben vrij. En daar gaat vers 1 en vers 2 over hier in Romeinen 8. De volgorde is dus, eerst dat er geen veroordeling meer is. En dat je daarna komt tot de vrijheid van het zoonschap. En tot heiligmaking. Ja. We zijn nu behouden in hoop. Waar Romeinen 8 over spreekt. Wat voor hoop? Romeinen 8 vers 24. Of vers 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. En wat is dat dan? Dan wordt dat die verwachting verwezenlijkt. De verlossing van ons lichaam. Maar in die hoop zijn wij behouden. Wij zijn behouden in hoop. Wij verwachten de adoptie, de aanneming tot het zoonschap. En wij zuchten in onszelf gedurende de tijd dat wij hier nog op aarde wandelen. Dus samen met die ganse schepping die in al haar delen zucht en kreunt. De hele natuur en alles wat er maar is. Ja. Maar wij hoeven gelukkig niet op de dag der heerlijkheid te wachten. De verlossing van ons lichaam. Om er zeker van te zijn dat de veroordeling volkomen voor ons verleden tijd is. Die verzekering, die wordt ons nu al reeds gegeven. Daar begint Romeinen 8 mee. Je hoeft niet te denken van, zoals veel mensen leven, goh, ik moet mijn hele leven maar wandelen in het geloof, en dan hopen dat als ik mijn hoofd neerleg, en deel ik er aan een opstanding, en ik kom voor God te staan, dat er dan voor mij geen veroordeling zal zijn. Nee, dat wordt, die zekerheid wordt ons nu al reeds geschonken. En heel veel wettische christenen, die kunnen die stap in hun leven niet maken. En ik wil u zeggen, als je dat, waar Romeinen 8 vers 1 mee begint, als je die stap, en veel kerkelijke mensen, vooral van vroeger en vooral in kerken waar nogal de wet gepredikt wordt, die kunnen die stap niet maken. En daardoor kunnen ze nooit in feite komen tot de beleving van het zoonschap, die vrijheid waarin ze worden gebracht in Romeinen 8. Die Romeinen 8 ervaring, als ik het zo mag zeggen, van apostel Paulus, kunnen ze nooit grijpen, omdat ze altijd leven onder de vrees van dat ze misschien toch nog kunnen komen onder het oordeel. Omdat ze nog zoveel dingen in hun leven zien, Romeinen 7, die niet goed zijn. Zo vind ik dan deze regel in mezelf. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij nabij. En omdat ze daar steeds op kijken en verwachten dat ze daardoor voor Gods wegen uit zullen veroordeeld worden, komen ze niet tot die vrijheid van Romeinen 8. Maar de Bijbel zegt, gelukkig, daar begint Paulus mee, en dat is het begin van de oplossing. Zo is het dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat gezegende feit, dat is een feit, dat mogen we niet misverstaan. Dat moeten we vatten. En dat moet je weten. En dat moet je je toe-eigenen. Dat is je hand op de Bijbel leggen. En als eerste stap in Romeinen 8. Dat je eigen maken. Daaruit gaan leven. We moeten op het woordje nu. In het Grieks. Mogen we best wel de aandacht vestigen. Want dat komt verschillende malen voor. Dat Paulus zegt nu, of thans. Dan mag je je Bijbel best wel even bij de dik op de streep hoor. Bij de 3 bijvoorbeeld, vers 21, daar spreekt hij ook zo daarover. Bij de 3, vers 21. Mensen die zo stoeien met de wet van Mozes, de 10 geboden. Nou, wat is de oplossing? Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, die in bevat. Thans, nu, dik onderstrepen, dat is een feit. En gelukkig maar, want via de weg naar wet hebben gezien, van Mozes, word je nooit gerecht, vader. Romeinen de 5.
Gegeten boven zucht uit.
Dat zou wel moeten. Nou, want geloven is uiteindelijk een zeker weten. Ja toch. Romeinen de 5 vers 9. Veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd door hem behouden worden van de toorn. Ja, veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd door hem behouden worden van de toorn. En ook zo vers 11. Maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Niet straks, nee, nu. En ook zo Romeinen 6, vers 22. Maar thans vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Maar thans nu vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, net als die priester in het Oude Testament. En daarna, niet eerder, die niet eerst heilig, ja eerst heilig maken, en dat je dan geen veroordeling meer hebt, dan draai je de zaak om. In het vers is het heel duidelijk, nee, er is één vrijgemaakt worden van de zonde, en dat is nu, dat is stand, dan kom je in de dienst van God, en als je dat doet, dan heb je tot vrucht in je leven uw heiliging. En het einde daarvan is het eeuwige leven. En draai nou die dingen niet om. Ga er niet zeggen van, vers 22, eerst moet je tot vrucht jezelf heiligen, en als je je heilig gemaakt hebt, hè, dan zal je vrijgemaakt van worden van de zonde, dan heb je deel aan het eeuwige leven, en dan ben je in dienst van God gekomen. Dat is de volgorde niet. En dat maken zoveel ervan. En hoe is het dan nu in het heden? Er is een tekst uit Galaten, die wil ik je niet onthouden, want ook daar wordt met dadelijk gesproken over nu. Galaten 2 vers 20, een hele bekende tekst, maar wel erg mooi altijd. Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Ik hoef niks meer te kruisigen, zoals die dichter zo mooi opschreef in het ene vers wat we zongen, eigen ik doden, nou, daar moet je niet mee bezig zijn, want Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Dat is de zaak van nu. Ja. En dat is dus. Dat nu is. Dat is een heerlijk feit. Zo is er dan nu geen veroordeling. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. Ja. En zonder de verzekering. Dat wij door de Heere God in Christus zijn geaccepteerd, ja zelfs zijn aangenomen als zoon, zou het voor ons onmogelijk zijn om te groeien in genade, om te groeien in heiliging, om te wandelen en God te dienen. Ja. Dan zouden we, als dat vers ontbrak, hè, zo is er u geven oordeling voor hen die Christus Jezus zijn, dat zou betekenen dat wij nog steeds zijn in het vlees. Ja. En kan vlees God behagen? Nee, vlees kan God niet behagen. Dan zouden we ook niet in staat zijn God te behagen. Denk je dan werkelijk dat wij, als wij in het vlees zijn, en we allerlei mooie dingen doen, want wij kunnen ook als gelovigen nog steeds in het vlees wandelen, dat laat ook Romeinen 8 ook zien. Maar als wij in het vlees wandelen, en we doen er allerlei, ik zal het maar zeggen, vrome dingen, denkt u dat dat God behaagt? Geen zins. Nee. Dan leven we niet vanuit het geloof, vanuit het zeker weten dat er geen veroordeling is.
Zoals die offers niet, bijvoorbeeld. Ze leven er niet na, dus die offers die hadden ook geen zin. Ze offerden het ook vroeger.
Ja.
God had daar geen behaging.
Ja, je kan zeggen inderdaad dat alles wat ook dat offer van Kain en Abel, dat God in dat offer van Kain helemaal geen behagen had. En ook in al die offers die soms Israël pleegde. Dat
is een
ja, er waren ook offers bij, zoals kinderen die aan de molen werden geofferd en voor God een gruwel was. Vers 20. Later 2, vers 20, ja. Ja. Hoeveel tijd heb ik nog? Nog even dan, nog heel even. Dan wil ik u alleen nog bij, want vers 1 is nog niet af, dan maken we vers 1 af. En dan gaan we de volgende keer met vers 2 verder. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen. Er staat geen punt. Maar er staat gelukkig. Die in Christus Jezus zijn. En dat is toch belangrijk. Heel belangrijk. Wij zijn in Christus Jezus. Wij hebben deel aan het verlossingswerk van hem. Zonder zijn verlossingswerk, broeders en zusters, zou er veroordeling zijn voor de mens. Het oordeel heeft hij in feite gedragen. En daardoor is dat oordeel van ons afgewend. En God oordeelt die zonde niet twee keer. Dat heeft hij. Christus heeft op het kruis onze zonde op het hout weggedragen. En God doet dat niet ten tweede malen. Ja. Maar net zo goed. En dan maken we een sprongetje van vers 1 naar vers 2. Dat mag wel. Want die woorden in Christus Jezus komt in vers 2 ook voor. En net zo goed als het nodig is voor vers 1, is het ook nodig voor vers 2. Net zo goed het nodig is dat we weten dat achter ons ligt dat er geen veroordeling is, en dat we nu dat vrijgemaakt van de zonde in de dienst van God komen, en dat we tot vrucht onze heiliging hebben, en aan het einde het eeuwige leven, zo mogen we er ook zeker van zijn, dat als wij dan in de dienst van God gekomen zijn, en ons in feite heiligen, dat geschiedt, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En heel dat leven zit vast, dat in de dienst van God gekomen, en die heiligmaking met het eind het eeuwige leven, dat zit ook weer gelukkig helemaal vast aan de Heere Jezus Christus. Want het kan alleen maar, dat kan alleen maar geschieden in hem. Nergens anders. Ja. Want dan in vredesnaam die wet van de geest des levens is. Die ons vrijmaakt. Van de wet der zonde en des doods. Wat dat nou weer voor een wet is. Ja, daar moeten we over hebben. Maar daar snijdt dat, daar volgt op Paulus, meteen
hoep, de kernvraag aan. Maar ook gaat het hier weer, evenals we gelezen hebben in Romeinen 6 vers 22, over dat je vrijgemaakt wordt. Romeinen 6 vers 22, maar thans vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen hebt, gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Diezelfde vrijmaking, dat is ook in vers 2, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Maar wat het allemaal inhoudt, die twee wetten, daar gaan we de volgende keer. U mag
ingaan. Als er een vijand was, dan moet je wel worden. In Christus Jezus zijn, dat is van zijn kant.
Ja.
Dat ben ik in hem, door hem.
Ja.
Daar ontstaat het geloof door.
Ja.
Dan laat ik het geloof los.
Ja.
Blijf ik in Christus Jezus.
Ja.
Kan ik overlaten.
Alleen.
Ja.
Kijk, alleen op dan. We blijven wel in Christus Jezus.
Ja.
Alleen,
er komt geen wandelen.
Vers 2, zal niet in ons leven praktijk worden. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Ja, we zijn wel vrijgemaakt van die slavernij. Maar we genieten er niet van. Want in de praktijk van ons leven zijn we niet in Christus. En blijven we niet in hem.
En worden we weer slaaf.
En worden we wederom, gaan we lijden onder die slavernij van de zonde. Dan komt die zonde openbaar.
Nee.
En dan krijg je weer de ervaring van Romeinen 7. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van? Ik vind dat deze wet in mij, deze regel in mij. Als ik het goede wens te doen, ligt het kwaad er met aan mij. Maar goed, we zullen die twee wetten, die tegenover elkaar worden gezet hier, gaan bekijken van de volgende keer. Wat zijn nou die twee wetten? En heel Romeinen 8 behandelt het verder hoe die wet van de geest des levens ons daadwerkelijk vrijmaakt van de wet der zonde en des doods. Goed. Volgende keer aan de